Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 298, de versen 1 en 3. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. God de Heer regeert. Wij zingen Psalm 97, het eerste vers. Het eerste vers van Psalm 97.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zingen we uit dezelfde psalm de versen 6 en 7, het zesde en het zevende vers van psalm 97. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij u geven hart en ziel en heel ons leven. O Heere, die verhoogd zijt aan de rechterhand van uw hemelse Vader, spreek uw woord met macht. Drijf het boze uit ons hart. Drijf het weg uit deze wereld. En laat het licht van uw genade schijnen. Wees hier met uw geest, uw levenwekkende adem. Neem zelf onze gedachten gevangen. Laat uw stem weerklank vinden in ons hart. Wees in ons midden. Wees bij hen die meeluisteren of mee zullen luisteren. Wees bij uw kerk over de hele aarde. In het bijzonder daar waar zij risico of gevaar loopt. Ook hier, waar het gevaar dreigt in ons land en in ons werelddeel van afhaken en van verveelde harten die denken het wel te weten met uw woord. Ook daar moet u doorheen breken. We hebben u allen nodig. Heere, vergeef ons, ontferm u en hoor ons in uw genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst enkele versen uit Psalm 68. De versen 1 tot en met 5. Hoe de Heere de vijanden verdrijft om ruimte voor zijn heil te maken. Psalm 68. Een psalm. Een lied van David voor de koorleider. God staat op. Zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt, zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakten rijdt. Want Heere is uw naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Ook in het Nieuwe Testament worden vijanden verdreven en wel ook de grote vijand. Wij lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 20, de genezing van de bezetene van Gadara. Over dit hele schriftgedeelte, ik loop het met u na in de preek, over dit preek is uit dit schriftgedeelte. En ik lees het nu in zijn geheel aan u voor. En zij, Jezus en de discipelen, en zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem met één uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet uit het land zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem: Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens en de kudde stortte van de steilte van de zee in, Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetene gebeurd was. En ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van de Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Over deze geschiedenis zal het gaan in de preek. Het is geen catechismespreek. Toch lees ik als een voorschot op de toepassing uit de Heidelbergse catechismus vraag 127. Wat is de zesde bede? En het antwoord is: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van uw Heilige Geest overeind houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. We zingen nu uit de bundel Op toonhoogte, lied 98, vers 1 en 3. Jezus leeft en ik met hem, en Jezus leeft, hem is de macht. Toonhoogte 98, de versen 1 en 3. Gemeente, bijna dagelijks maak ik met mijn moeder, die inmiddels 91 is, een ritje door Lexmond en omgeving. Dan is ze er even uit. En meestal rijden we daarbij ook langs een buitenweg waar een elektriciteitshuisje staat. En daarop is een poster aangeplakt, misschien kent u hem wel. Jezus redt. Nu. Kijk, nu, zegt mijn moeder dan. Dat is voor haar het opvallendste woord op de poster. En vaak hebben we dan een gesprekje over of dat eigenlijk wel zo is en waar je dat aan zou kunnen merken. En zo houdt die poster het gesprek over Jezus levend. Toen ik de laatste weken aan het nadenken was over het evangelie van Marcus, kwam dat woordje nu telkens bij mij boven. Want er zit ook een opdracht voor de verkondiger in. Het evangelie vertelt verhalen uit het verleden. Vertelt ons wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Het vertelt over het proces dat tegen hem gevoerd is. Over de kruisiging en zijn opstanding. Allemaal dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. En toch wordt van mij verwacht dat ik een verhaal vertel, spannend het ook is, een verhaal dat niet enkel iets voor het verleden betekent. Men verwacht van de prediker een woord voor nu. Een verhaal dat voor nu iets betekent. Maar wat betekent dat dan voor de geschiedenis die wij gelezen hebben? Betekent dat dat we het evangelie pas echt serieus nemen als wij aan duiveluitdrijvingen gaan doen? Er zijn mensen die dat vinden. Of is het genoeg als we zeggen dat Jezus ook nu macht over de duivel heeft, in de hoop dat dat de hoorders zal bemoedigen? Want ze verwachten toch een woord voor nu. Als Jezus aan het slot van het evangelie zijn leerlingen erop uitstuurt om te gaan prediken, dan belooft hij dat de tekenen van zijn macht hen zullen volgen. En daar hoort ook de macht over de duivel bij. Hij zal waarmaken wat hij gezegd heeft. En met dat vertrouwen mogen ze de wereld intrekken. En tenslotte is het ook werkelijk zo gegaan, lezen we in de laatste verzen van het evangelie. De Heere is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En zij trokken erop uit en predikten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die erop volgden. Die laatste versen zijn aan het evangelie toegevoegd, mogelijk door Marcus zelf, mogelijk door een ander uit de kring van de apostelen, om nog eens duidelijk te laten zien dat het evangelie inderdaad een verhaal voor nu wil vertellen. En dat de Jezus waar het in het evangelie over gaat en wat hij gezegd en wat hij gedaan heeft, hoe hij is gekruisigd en opgestaan, dat die Jezus waar dat alles over verteld wordt, nu aan de rechterhand van God zit en nu mensen wil redden. Inderdaad, Jezus redt nu. En vanaf zijn troon, waarop hij aan Gods rechterhand zit, hoger dan de hoogste hemel die wij met welke kijker ook dan kunnen zien, en tegelijk dichter bij ons dan wij ooit zouden kunnen denken. Zo is Jezus Hij heeft het heelal met alles daarin in zijn handen. En tegelijk is hij oneindig dicht nabij. Met zijn woord, met zijn geest en met zijn hand. Zodat hij ons nu kan redden. Maar, nog een keer, betekent dat dan dat wij aan de hand van deze geschiedenis ook letterlijk aan duiveluitdrijvingen moeten gaan doen? Of dat we vreemde talen moeten kunnen spreken die we niet geleerd hebben? Of op commando zieken genezen? Om een paar van die tekenen te noemen die Jezus aan het eind van het evangelie heeft beloofd. Tekenen die de gelovigen en de predikers zullen volgen. Ja, dat toch ook weer niet. We moeten goed lezen. Lees je dat slot van het evangelie nog maar eens door. Er staat dat de tekenen die Jezus ons belooft, ons zullen volgen. Het gaat dus niet om dingen die wij moeten gaan doen, maar om tekenen die de gelovigen zullen volgen. Het is dus een belofte. Een belofte waar we op mogen vertrouwen. Niet een opdracht om nu, net als Jezus, wonderen te gaan doen. En dat die tekenen ons zullen volgen, betekent ook dat ze zich voor het grootste deel achter onze rug afspelen. We mogen erop vertrouwen dat Jezus zijn macht zal tonen en het evangelie door tekenen zal bevestigen. We mogen erop vertrouwen dat hij dat zal doen. Maar we mogen het ook met een gerust hart aan hem overlaten. En het meeste ervan zullen we zelf niet eens zien, want het speelt zich immers achter onze rug af. Hooguit hoor je er als prediker soms iets van terug. Meestal net genoeg om de moed erin te houden. Het moet wel geloven blijven. Met dit in gedachten gaan we de geschiedenis lezen. En daarbij inderdaad in gedachten houden dat de Jezus over wie het evangelie hier vertelt leeft en nu aan de rechterhand van God zit. En dat het evangelie ook dit verhaal een woord is dat ons nu wil redden. Dan gaan we nu gewoon lezen. En zij kwamen aan de overkant van de zee. Zo begint het, heel simpel. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. Die zee is het grote meer in het noorden van Israël. De zee van Tiberias, ook het meer van Genezaret genoemd. Toch wordt hier meer verteld dan enkel een stukje aardrijkskunde. Een oversteek over een watertje. Nee, deze oversteek brengt ons in heidens gebied. Het kan zijn dat het woord van de Heere er enigszins bekend geweest is, zoals nu de meeste mensen in het algemeen nog wel iets van Gods woord hebben opgevangen. Maar men hield zich er niet aan. Het woord had er geen gezag. En dat kon je zo zien. Er liepen grote kudden zwijnen rond. En dat waren voor wetsgetrouwe Joden onreine dieren. Er kwam nog iets bij. Het gebied waar Jezus en zijn leerlingen aankomen is ook een gebied waar doden werden bijgezet. Mogelijk waren er spelonken die men voor dat doel gebruikte. Het moet een bergachtig gebied zijn geweest, met steilten tot vlak bij het water, zoals uit het vervolg van de geschiedenis blijkt. Ook bij graven kwam een Jood liever niet. Of hooguit, als het niet anders kon, bij de dood van een verwant of een vriend. Want God is de God van het leven. Zo las men in de wet. En daarom moest contact met doden zoveel mogelijk worden vermeden. Wie een dode aanraakte, maakte zich onrein en mocht dan enige tijd niet in de tempel voor Gods aangezicht verschijnen. Tussen haakjes, dat zou ook heel goed de reden kunnen zijn waarom de priester en de leviet uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan de halfdode man langs de weg lieten liggen. Want als ze een dode zouden aanraken, zouden ze voor een tijd geen dienst in de tempel in Jeruzalem kunnen doen. En die dienst moest toch ook doorgaan. Daarom hebben ze misschien het contact mogelijk met een dode willen vermijden. Hier in onze geschiedenis komen we in het land van de dood. Ver van de God van het leven. Er hangt een onreine, vergiftigde atmosfeer. Een doodslucht waarin niet valt te leven. Maar de evangelist neemt ons er mee naartoe om ons te laten voelen in wat voor wereld wij nu ver van God leven. Toch vaart Jezus er naartoe. Hij lijkt zich aan dood en onreinheid niet te storen. Hoewel hij als Jood toch naar Gods wet had te leven. Maar hij vaart er naartoe, want hij weet wie er op hem wacht daar. Een mens namelijk. Dat is wat er staat. Niet een man, zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Ook niet iemand, zoals we juist in de herziene vertaling lazen. Maar een mens, zoals we in de Oude Statenvertaling lezen, die het woord mens overal weergeeft waar het staat. Goed om die er bij bijbelstudies toch maar bij te houden en af en toe op na te slaan. Een mens dus. En om die mens is het Jezus te doen. En om die mens begeeft Jezus zich in die dodelijk vergiftigde omgeving om die mens nu te redden. Zodra Jezus de boot uitstapt, komt die mens op hem toe. Het is alsof hij ruikt dat er met Jezus een andere wind waait. De wind van Gods geest, van Gods levenwekkende adem, die overal begint te waaien waar Jezus komt, sinds die geest op hem neerdaalde toen hij door Johannes gedoopt werd. We zullen het zien. Maar eerst kijken we nog even naar die man. Die mens die Jezus tegemoet kwam toen hij uit het schip ging. Het is een mens met een onreine geest, lezen we. Of door een onreine geest bezeten, zoals er in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Eigenlijk staat er dat die man in een onreine geest was. Maar dat durven de vertalers kennelijk zo letterlijk niet aan. Misschien waren ze bang dat in een onreine geest te ongewoon voor ons zou klinken. Maar het geeft wel precies aan wat er met de man aan de hand is. Wij kunnen trouwens in het Nederlands ook zeggen dat iemand in een bepaalde geest leeft of handelt. En zo leefde deze mens in de geest, in de atmosfeer waarin wij allen op deze wereld geboren worden en leven. Een atmosfeer die door de duivel, Gods grote tegenspreker, vergiftigd is. Een atmosfeer van wantrouwen een angst voor God. Een atmosfeer die maakt dat wij mensen ons liefst ons in onszelf zouden terugtrekken en met opgezette stekels leven en van ons afslaan als iemand ons te dichtbij komt. Dat is de geest die de wereld vergiftigd heeft. Een geest van wantrouwen tegen God. Een geest van blijf uit mijn buurt, kom niet te dichtbij, want dan word ik gevaarlijk. De mens die Jezus hier tegemoet komt, heeft het contact met zijn medemensen verbroken. Heeft zijn woonplaats in de spelonken gekozen waar de doden worden bijgezet. Om zo ver mogelijk afgezonderd te zijn. Zo ver mogelijk van de mensen. Zo ver mogelijk ook van de God van het leven. Als iemand hem benaderde, sloeg hij van zich af. Hij was een gevaar voor ieder die hem ontmoette. Men had geprobeerd hem in bedwang te krijgen, met boeien en kettingen. Maar het was niet gelukt. Zelfs de zwaarste kettingen trok hij in tweeën. En dan raasde hij als een wild beest en niemand kon hem temmen. Men had hem maar gelaten, maar dat wil niet zeggen dat hij zich nu rustig hield. Men hoorde hem krijsen op grote afstand. En nu er niemand meer was die hij van zich af kon slaan, verwondde hij zichzelf met stenen. De verleiding is natuurlijk groot om nu een diagnose te gaan stellen, maar dan maken we er een geval van. Het evangelie van Marcus houdt ons hier een spiegel voor ons allen, waar we allen in moeten kijken. Een spiegel waarin we kunnen zien wat er van de mens, van ons, los van God is geworden. Ja, maar wij doen toch niemand kwaad? Wij zijn nette, aardige, beschaafde mensen. Ik probeer serieus als een christen te leven, zegt u misschien. Prima. En het zal ook wel de bedoeling zijn, tot dat onbewaakte ogenblik waarin iemand u net iets te na komt. En dan komt die andere mens eruit. Of 's nachts, als je met je eigen gedachten alleen bent. En je zou wel eens willen dat het nog even geen morgen werd. Iedere morgen opnieuw dat leven. Met die plichten en met al die medemensen. Je zou ze het liefst van je afslaan. Ja, als we diep in onszelf kijken, herkennen we hem wel. Die man die zich van de mensen teruggetrokken had en bij de doden wilde wonen en ieder die tot hem wilde doordringen van zich afsloeg. Gelukkig houdt die mens zich bij ons meestal diep verborgen en zijn we het 's ochtends alweer vergeten, zodat we weer het dagelijks leven aanpakken en maar weer meedoen. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Maar hij zit er wel, die mens die Marcus ons hier letterlijk in al zijn naaktheid laat zien. En we schrikken van hem en we herkennen hem. We herkennen hem ook buiten onszelf, in de samenleving, waar soms de ontevredenheid als een atmosfeer, als een verstikkende atmosfeer voelbaar is en de agressie die zich telkens voordoet. Ook herkennen we hem in de diepe eenzaamheid en zwaarmoedigheid die onder dat moderne, zogenaamd vrolijke, dynamische, feestelijke leven schuilgaat. Als je erop doordenkt, zie je hem overal. Die mens die Marcus hier tekent en die zich van God en alle mensen heeft teruggetrokken en zijn woning gekozen heeft bij de doden. Als we stil zijn, horen we hem overal schreeuwen, in ons en om ons. Het is de schreeuw van de mens die zich van God heeft afgekeerd en die toch zonder God niet kan leven. Jezus hoort hem ook en hij gaat erop af en hij dringt zijn wereld binnen. Jezus die de geur van het leven komt brengen in deze dodelijk vergiftigde atmosfeer waarin wij mensen op deze aarde leven. De man ziet Jezus van verre aankomen en hij rent naar hem toe en hij laat zich in aanbidding voor hem op de grond vallen. Het is alsof hij zich tot Jezus aangetrokken voelt en ook een majesteit in hem ziet waaraan hij zich niet kan onttrekken. Intussen is hij doodsbang dat Jezus tot hem door zal dringen. Wat heb ik met u te doen, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, horen we hem schreeuwen. En alsof hij bang is, voegt hij eraan toe, ik bezweer u dat u mij geen pijn doet. We herkennen het wel, hoe het noemen van de naam Jezus alleen al heftige reacties kan oproepen, bijvoorbeeld in de media, in een talkshow, maar ook wel in een gewoon gesprek, als ineens onverwacht zijn namens wordt genoemd. Dan wordt er meteen gelachen of afstand genomen. En soms is de reactie zo heftig dat je afvraagt, maar ben je dan ergens bang voor? Maar ook diep in onszelf voelen we hetzelfde. Als het tot ons doordringt dat iets in ons leven echt moet veranderen, dan is ook bij ons van binnen de eerste reactie, wat heb ik met u te doen? Alleen we houden het verborgen, want we zijn nette christenen natuurlijk. Vanwaar die reactie, die soms zo heftige reactie? Marcus vertelt het ons. We lezen het in vers 8. Jezus had namelijk tegen de onreine geest die deze mens bezet hield gezegd dat hij hem moest verlaten. Jezus was het gesprek dus al begonnen, zoals hij altijd de eerste is. Ga uit van deze mens, had hij tegen de onreine geest gezegd. En nu, na zijn hemelvaart, laat hij dit over de hele wereld horen, overal waar het evangelie wordt verkondigd. Daar zegt hij, ga uit van deze mens en hij zal niet rusten voordat de geest die deze wereld vergiftigd heeft geheel zal zijn verdreven. Vandaar die heftige reacties als de naam van Jezus wordt genoemd. Vandaar ook die heftige strijd die we soms in onszelf kunnen voelen als het woord van God ons voor een keuze plaatst. Wat heb ik met u te maken? Laat me toch. Maar Jezus laat ons niet meer ter rust. Hij laat het gesprek niet beëindigen. Dat zien we ook in deze geschiedenis. Wat is uw naam? Vraagt hij. Hij vraagt dit niet. Hij vraagt dit aan de geest die van de man heeft bezit genomen. De mens zelf, waar het hem om te doen is, is nog niet bereikbaar, zolang al die geesten nog in hem schuilen. Wat is uw naam? Legio, antwoordt de geest, want wij zijn met velen. Een heel leger, een heel legioen van geesten had van deze mens bezit genomen. Hij zat er zo vol mee dat de mens die hij zelf ooit geweest moet zijn, volledig was weggedrukt. Legio, een legioen van geesten. Ineens moest ik eraan denken dat het tegenwoordig bijna heel gewoon is dat mensen, ook veel jonge mensen, ik zie ze dan onophoudelijk op een mobieltje staren. Of ineens denk je eraan hoeveel uren per dag mensen soms achter een computerscherm zitten. En als ik me dan dat onophoudelijke bombardement van woorden en beelden voorstel, vraag ik me wel eens af hoeveel ruimte er dan eigenlijk nog overblijft om zelf na te denken over dingen. Mens, waar ben je dan? Zelf nog, ben ik dan geneigd te vragen, als je je zo laat vullen door dingen van buitenaf. Als je zo laat vullen door wat naar je toe komt en wat bij jou binnen wil dringen, word je daar dan tenslotte niet geheel door in bezit genomen? Blijft er eigenlijk nog ruimte over voor eigen gedachten en keuzes? Blijft er nog ruimte over voor het woord van God en rust om dat vrucht te laten dragen? Of laten we ons volledig beheersen door wat een legioen anderen voor ons bedenken? Nou zei ik natuurlijk niet dat je geen nieuwere communicatiemiddelen moet gebruiken. En ik zeg ook niet dat dat alleen maar slecht kan zijn. Maar het feit alleen al dat mensen soms van geen ophouden weten en dat je je dan volkomen laat beheersen door gedachten van anderen. Dingen die anderen voor jou hebben uitgedacht, die anderen met jou willen bereiken. En dat zijn niet alleen gedachten, maar je wordt ook bezet door de geest die in al die gedachten schuilt. En wat ben je dan zelf nog? Wat is uw naam, vraagt Jezus. Legio is het antwoord. Een legioen van geesten. Maar Jezus zoekt geen legioen van geesten. Hij zoekt de mens. Hij zoekt ons. En hij rust niet voor al die geesten uit ons en uit de wereld zijn verdreven en wij weer als vrije mensen voor hem staan. In onze geschiedenis zien we dat bij die ene mens gebeuren. Het legioen wordt uitgedreven, maar dat gaat niet zonder geweld. Ze mogen hun intrek nemen in de varkens die daar weiden, die zich daarop met 2000 tegelijk in het meer storten. Voor de eigenaars een enorme schade natuurlijk. En die willen dat niet nog een keer meemaken en smeken Jezus met klem om uit hun gebied te vertrekken. Ja, daar valt allemaal niet zo heel veel over te zeggen. Behalve dat het wel duidelijk is dat Jezus met een geduchte tegenstander te maken heeft. Die weet dat hij verliezen zal, maar die zich toch niet zomaar gewonnen wil geven. En we zien hier ook dat geld en economische belangen een enorme hindernis zijn. Zo was het toen. En zo zal het wel blijven totdat Jezus in heerlijkheid terugkomt. Intussen zien we daar toch ook die mens. Om wie het Jezus uiteindelijk toch te doen is. En dat is dan weer heel gewoon. We zien hem daar zitten. Alleen dat al. Dat hij niet meer voortgejaagd wordt door de geesten die bezit van hem hadden genomen, maar dat hij eindelijk weer rustig zit. Gewoon gekleed en bij zijn verstand. Hoe gewoon allemaal. Maar wat een zegen. Wat een zegen als alles wat ons onrustig maakt een keer zal zijn uitgedreven. En we weer mensen, de mensen zullen zijn die God bedoeld had. Bevrijd van alles wat ons in bezit genomen heeft en stuurt. Wat een zegen. Als we daar soms nu al bij momenten van mogen genieten. In een moment van werkelijke rust. of bij een echt gesprek, waar de schermpjes een keer weg zijn en er ook een keer niet langs elkaar heen wordt gepraat, maar dat je elkaar een keer echt mag ontmoeten. Zo, bevrijd om als gewoon mens te leven, zegt Jezus dat de man dan naar huis moet gaan, om daar over het wonder dat hem overkomen is te vertellen. Om te vertellen over God en hoe hij zich over hem ontfermd heeft. Dat is belangrijk, want met ieder goed woord dat over God wordt gezegd, wordt de boze weer een stukje verder teruggedreven. Jezus redt nu, zegt de poster. Intussen leven wij nog midden in de strijd. Onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees houden niet op ons aan te vechten, zegt de catechismus. En misschien snakken wij er naar het horen van deze geschiedenis naar om eens een keer rustig mens te kunnen zijn. Mens in de buurt van Jezus en te midden van onze medemensen. Misschien verlangen we daarnaar, maar voelen we van binnen enkel strijd. Maar dan leert deze geschiedenis ons ook dat die strijd enkel daar is, omdat Jezus die strijd begonnen is. Omdat Jezus gezegd heeft dat de boze ons en de wereld moet verlaten. De overwinning is zeker, maar de geschiedenis laat zien dat de boze zich niet zomaar gewonnen heeft. Vandaar die bittere tegenstand die we soms ook in onszelf voelen. Wat heb ik met u te doen? En die we ook om ons heen zien in de wereld. Dat is wel een strijd, een teken, die strijd die we zien en voelen is een teken dat Jezus nu bezig is. Want als die strijd er niet zou zijn, zou de wereld voor altijd in de macht van de boze blijven. En dat willen we toch ook niet. Met Jezus is de geest, de levenwekkende adem van God, de wereld binnengekomen. En die zal die dodelijke atmosfeer die er nu nog hangt een keer geheel verdrijven. En het evangelie, hoeveel verzet het ook telkens weer oproept, zelfs in de diepte van ons hart als het erop aankomt, dat evangelie zal tenslotte het machtigste woord blijken. En in die strijd wenden wij ons tot God en tot Jezus, die ons de woorden meegaf om in die strijd te bidden. En hij leerde ons niet alleen bidden om ons dagelijks brood en om vergeving, maar ook verlos ons van de boze. Want zolang wij hier leven, is er de strijd. En de tegenstander geeft zich niet zomaar gewonnen. Verlos ons van de boze, bidden we. Bij alles wat we in ons voelen, bij alles wat we dagelijks rondom ons in de wereld zien. Maar we mogen het bidden met vertrouwen. Vertrouwen dat de strijd beslist is en de overwinning is zeker. En dat we eens als volkomen vrije mensen zullen leven voor Gods aangezicht. Zo waar als Christus zijn leven voor deze wereld wilde geven. Zo waar als hij opgestaan is uit de dood. En voor ons blijft er dan niets over dan ondertussen met het evangelie te leven. Daar zullen we het mee moeten doen. Met het woord van het evangelie. En met het gebed dat Jezus ons meegeeft. En samen met Jezus aan het avondmaal. Het gewone leven in de buurt van Jezus. Met het evangelie, het gebed en de sacramenten. Dat is het leven waarin we ons veilig mogen weten. Wat er ook gebeurt in ons en wat er ook in de wereld om ons heen nog zal gebeuren. Want wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat. Zo vast zit de wereld niet in elkaar. Dat beseffen we de laatste jaren wel weer. Maar de overwinning is zeker. Daar mogen we nu op vertrouwen in eenvoudig geloof. Laat hem nu voor u strijden. Nu. Geloof. En wees behouden. Amen. God staat op tot de strijd. Psalm 68, vers 1 en 16. Ik wil graag de gebeden voor de kerk, voor de wereld, voor onszelf, voor het Midden-Oosten, voor Europa, voor Amerika samenvatten in de woorden van de avondzang. Laten wij bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht, door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed, en blijf tot onze hulp gereed. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen met nieuwe lust, dat onze slaap gematigd zij, ja zelfs uw naam tot eer gedij. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijke. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven. En we zingen tot slot Psalm 150, de versen 1 en 3. Het eerste en het laatste vers van Psalm 150. En dan gaat het om tekenen van Gods koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Het is allemaal één getuigenis in dit soort dingen uit de Bijbel. Gaat nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.